Wij zijn mannen van de tijd. Alles over horloges en meer.
Mannen van de tijd podcast.
Mannen van de tijd.
En we pakken het gesprek met Laurens van der Rijken op bij het beginnen van zijn atelier.
Hey, maar jij zei, ik heb een boek gekocht. Ik ben, je bent er niet voor opgeleid in eerste instantie. Nee. Heb je daar wel nog iets in gedaan? Of ben jij echt een autodidact?
Nou, wat leuk is, toen ging het balletje een beetje rollen. En op een gegeven moment heb ik toen echt besloten om, dat kon gelukkig ook, om mijn afstuderen eraan te wijden. Dus ik heb toen een half jaar tot een jaar heb ik echt fulltime aan die ontwikkeling kunnen besteden. En toen werd ik eigenlijk van, dan zoek je iemand, een begeleider op de universiteit. En dan krijg je iemand aangewezen. En diegene die zei van, ja, je moet, dan moet je die moet je diegene er ook bij vragen. Want die heeft zelf ook horloges ontwikkeld. En dat was Bruno Nienaber. En het is niet meer. Vroeger was het een hele bekende ontwerper. Hij heeft hele mooie dingen gemaakt. En hij is, denk ik, heeft de meeste bekendheid gekregen van zijn ontwerp voor de gulden en de euro. Maar hij heeft in de jaren 70 is hij begonnen met horloges. Hele moderne horloges. Heel erg eigen stijl ook. Maar daar heeft hij toen in de jaren 70 ook heel veel bekendheid mee gekregen. Een van zijn eerste, hij heeft 3 horloges ontworpen volgens mij. En ik geloof dat zijn eerste horloge ook, die is in ieder geval toen opgenomen in de collectie van MoMA in New York, Museum of Modern Art.
Okay.
Dus
Okay, is dat dan, weet je dat nog?
Ja, het is een halshorloge, dus die hang je om je nek. Ik kan hem wel eens doorsturen.
Ja, doe dat. Cool. Maar daar heb je dus destijds een jaar aan kunnen. En is het toen ook meteen al, zeg maar, is het dit ontwerp eruit gekomen? Dus die.
Nou, ik kwam bij Bruno en Bruno zei, okay, prima, ga eerst maar een beetje laten zien wat je al kan. En dan kom je terug en dan gaan we verder kijken. En toen ben ik op de TU bij werktuigbouw terechtgekomen, daar in de werkplaats terechtgekomen. Toen ben ik wat dingen gaan draaien. Toen liet ik dat aan Bruno zien, een beetje onder begeleiding toen. Toen zei Bruno, okay, je kan wel wat. Hier wil ik wel moeite in steken. Bruno had nog een draaibank op zolder staan. Die heeft een heel groot pand naast zijn studio. Met opslag en weet ik veel. En ja, daar hebben we letterlijk een draaibank van zolder gehaald. Die hebben we beneden neergezet. En toen kon ik een half jaar of zo, heb ik hele dagen achter die draaibank gestaan. En kreeg ik oefeningen van Bruno van, ga eerst dit maar maken. En dan maak maar een beitel en ga dan dat maar maken. En zo heb ik. Ja, de basis gelegd voor het prototypen en voor het horloge maken. En het is echt het concrete ontwikkelen. Ja.
Vet man. Ja. En wanneer begon je dan? Ik bedoel, je hebt een soort van half jaar dan stage gelopen bij die Bruno. Wanneer kwam dan het moment voor jou dat je dacht van, ja, maar nu wil ik dit, mijn idee tot leven laten komen?
Ja, eigenlijk was dat echt vanaf dag 1 toen al wel de insteek. Anders doe je niet zoveel moeite daarvoor. Ik bedenk me net dat ik geen antwoord nog op je vraag had gegeven. Ik ben toen afgestudeerd met een horloge. Die ligt hier nog ergens in de kast. Kunnen we straks nog eens naar kijken. Dat was bij lange na niet wat er nu op tafel ligt. Dus na mijn afstuderen ben ik eigenlijk weer helemaal opnieuw begonnen. Dat horloge heb ik aan de kant gelegd. Op een gegeven moment wel uit elkaar gehaald. Zo gaat dat meestal bij mij. Maar ik ben gewoon helemaal opnieuw begonnen. En weer met alles wat ik geleerd had, nog een keer beginnen. En uiteindelijk is toen, denk ik, na nog een jaar zoiets, is wel de eerste Amalfi uitgekomen. Maar toen was ik, de Amalfi is pas gelanceerd toen ik 30 was. En ik ben afgestudeerd toen ik 27 was. Dus er zat nog 3 jaar tussen.
Oh ja. Maar nog even één stapje terug.
Ja.
Je was bezig met dat project, hè, wat je voor de Unie deed.
Ja.
En dan op een gegeven moment ben je afgestudeerd en dan maak je wel bewust de keuze. Ik ga wel door echt met een horloge. Wat pakte jou zo dan? Waarom was je daar zo enthousiast over?
Ja, goede vraag. Het is een soort soort obsessie geworden toen. Ik ook, ja, ik weet niet. Dat weet ik natuurlijk van vroeger, van vorige baantjes. Ik vond het altijd best wel moeilijk om voor een baas te werken. Dat moet ik erbij zeggen. Dus ik wilde altijd wel heel graag iets voor mezelf doen. Ik merkte als ik iets voor mezelf doe, dan kan ik echt all the way gaan. En misschien soms iets te veel. Maar dan kan ik daar echt zo vol voor gaan. Dan kan alles gestolen worden. Mm-hmm. Dus nou, daarom wilde ik gewoon heel graag. En ik had nu, dat is het denk ik. En dat is meer antwoord op je vraag. Ik had eindelijk iets gevonden waarvan ik dacht van, wow, oké, hier kan ik helemaal vol voor gaan. En hier kan ik echt iets van maken. En dit kan gewoon iets worden. En wat daar gewoon, waarom dat zo was, was onder andere omdat ik, en dat zag ik bij Bruno, is dat ik zag van, oké, als ik een draaibank heb en ik heb een freesbank, zeg maar die basis, dan kan ik dat letterlijk zelf maken in mijn schuur. Mm. En dan hoef ik niet allemaal hele super moeilijke, weet ik veel, business modellen te maken om een megatorenhoge lening aan te gaan om een investering te doen. Dat is wat je veel ziet. Ik kom uit industrieel ontwerpen. En als je opgeleid wordt tot industrieel ontwerper, dan ben je vaak met producten bezig als, mm-hmm. Weet ik veel, stofzuigers. Of ja. Veel dingen met kunststof. En dat is vaak, als je daar een product in gaat ontwikkelen, heb je vaak hele hoge opstartkosten. Mm-hmm. Omdat je matrijzen moet maken. En een horloge dacht ik, dit kan ik gewoon met een rijbank en van een stuk staal kan ik dit zelf bouwen. En dat was de magie die mij wel aansprak. Ja.
Ja, mooi. Ja. Vet. Ja, want toen kwam je met die Amalfi-series.
Ja.
Nou ja, natuurlijk een knipoog naar de Amalfi-kust neem ik me zo maar even voor. Ja. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat zo? Heb jij ook nog ben je stiekem Italofiel ergens diep verstopt? Nou, Vespa's, perselbril.
Die is niet diep verstopt.
Zeg, ja. De Lancia's hangen je aan de muur. De Italiaanse eenmaal koffieapparaten. Twee, drie stuk zie ik hier zo staan. Ik bedoel, Italië is wel een beetje in het DNA verweven volgens mij.
Ja, dat is onverklaarbaar. Dat weet ik ook niet. Ik weet niet wat dat precies is. Misschien is het, ik weet wel zeker, dat is deels de romantiek. Maar ook, ja, of natuurlijk Italiaans design, of in ieder geval in auto's en motoren. Ik weet het niet zo goed. Ja. Ik vind het moeilijk te duiden. Ik weet, in de auto's heb je vaak een beetje zo, of je bent Engels, of je bent Italiaans, of Duits.
Ja,
dan ben ik Italiaans. Ja.
Alhoewel ik de Duitse auto's van de jaren 60, 70 nu ook wel echt in opkomst zit komen.
Oh, zeker.
Ik krijg daar echt van die Kraftwerk-vibes bij.
Ik word er ook wel een beetje kriebelig van als mensen alleen maar zeggen, nee, ik ben Lancist.
Dat openstaan voor wat
ja,
meer.
Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja.
Vassel Vega, trouwens.
Dat is onwijs gaaf. Dat is Frans eigenlijk. Maar ja, heel vet.
Hoe is het met Panerai dan?
Panerai. Ja.
Dus dan toch weer even terug naar de horloge pakken?
Ik vind die, ik weet niet precies de naam, weer die oude met die
Radiomir.
Ja, die heeft een hele mooie kast.
Ja, de Radiomir 40.
Cushion case, zeg maar.
Ja, alleen dan, het is lastig met zo'n kast dat je dan wel die luxe hebt, die draad luxe.
Ja.
Dat vind ik wel een beetje, maar ik vind dat wel een hele mooie kast.
Ja.
En op zich, het Panerai verhaal is natuurlijk best wel gaaf.
Het is best wel een gaaf verhaal, ja. Het is alleen een beetje treurig hoe het in de loop der jaren is vermarkt, zeg maar. Dat is het enige, maar het merk aan zich, de heritage, is gewoon
super tof.
Ja, die daar dat ik ooit nog wel heen gedaan.
Nee. Hey, maar die Amalfi, van wanneer heeft het een vlucht genomen? Want je bent nu zo'n beetje 2 jaar voor jezelf, vertelde je.
Ja. Dat is wel heel grappig, want ik op een gegeven moment, toen ik 30 was, heb ik mijn horloge gelanceerd. Was voor mij echt van, op een gegeven moment ging ik 30 worden. Ik dacht, oké. Nu, er was echt stok achter de deur. Ik dacht, nu moet er echt een keer iets komen. Want ik kan niet zo door blijven gaan. Mensen, ik hoorde later, dat hoor je allemaal later. Dus sommige mensen dachten echt dat ik gek was geworden. En dat ik, mensen verklaarden me gewoon voor gek. Omdat ik er zo lang mee bezig was. En je hebt gewoon vrienden om je heen die heel dik carrière aan het maken zijn. En ik was nog steeds soort van in mijn schuur een beetje aan het, voor hun, in hun beleving aan het hobbyen. Ja, aan het rommelen inderdaad. Dus, maar goed, toen was het stok achter de deur. Ik moet dan moet er gewoon iets komen. En toen ben ik weer een jaar fulltime, heb ik een lening genomen, ben ik fulltime dit gaan doen en naar een doel toegewerkt om te lanceren. En toen heb ik gelanceerd. En toen liep het niet supergoed aan het begin.
Dat is ook nog het ding, want dan kom je dus bij, je bent de ontwerper, de designer, je gaat het in elkaar zetten. Hoeveel stuks was die eerste batch?
Nou, ik had het, kijk, wat ik wel, en dat doe ik eigenlijk nog steeds, ik probeer het al die horloges zo op te bouwen of zoveel zelf te doen tot op zekere hoogte, dat het voor mij qua business, zeg maar qua risico, qua financieel risico,
jij komt uit in principe, is. Ja, okay.
En dat was toen ook. Ik had een lening van €20.000 en daarmee kon ik het horloge op de markt zetten.
Okay.
Omdat ik heel veel zelf deed. Ah. Ja. Maar dat was ook aan het begin, maakte ik de wijzers zelf. En alleen zo, ik kwam elke keer een stapje verder. Dan kon ik, als ik weer een paar horloges verkocht had, dan liet ik de wijzers op een gegeven moment maken, zodat ik iets minder zelf hoefde te doen. En de marges beter werden.
Slim.
En zo kon ik een beetje doorgroeien.
En hoe zette je het weg, het product? Alleen internet in het begin?
Ja, nee, eigenlijk niet. Aan het begin heb ik ook geflirt met juweliers.
Okay.
Ik heb met een juwelier in Venlo gewerkt. En nog steeds met eentje in Utrecht. Ja, dat was toen niet anders. Ja. Je moet als jong merk natuurlijk, ja, niet elke juwelier wil je verkopen, logisch. Alleen in dat eerste jaar heb ik een paar dingen of een aantal dingen geleerd. Eén daarvan was, ik ben niet iemand die juweliers afgaat en weet ik veel. Daar,
dit is mijn product.
Ja, precies. Daar echt de sales gaat doen. En als je als klein merk via een juwelier wil verkopen, dat is nu mijn ervaring, dan moet je daar wel heel erg actief in zijn.
Ja, ja,
je moet
ja.
De klanten die bij de juwelier komen, die moet je aangespreken. Dan moet je evenementen mee organiseren, weet ik veel. En dat was niet mijn ding. Sales is sowieso niet echt mijn ding. Ik wil gewoon, dit heb ik geleerd. Ik vind het heel leuk om te ontwikkelen en dingen te maken die mensen willen kopen.
Ja.
En dat, ja, daar ben ik me op een gegeven moment veel meer op gaan focussen.
Heb je nu iemand die jouw sales doet op dit moment? Of gaat het allemaal nog gewoon gekanaliseerd internet?
Ja, het is voornamelijk, nu alleen nog maar internet. Vorig jaar samenwerking met Revolution.
Ja.
Zulke partijen zijn, ben nu recent is er een balletje opgegooid met een andere blog. Ik zal even niet. Het is allemaal nog heel pril. Dus misschien dat er nog wat meer dingen komen in de toekomst.
Okay.
Op zo'n vlak. Ik denk zoiets. Ik heb wel altijd, zeg maar, mijn ambitie zou wel zijn. Ik vind het wel. Zou het wel mooi vinden als ik een aantal punten heb waar ik lig, zeg maar. Bijvoorbeeld in Nederland, als ik 3 juweliers zou hebben, waar mensen wel naartoe kunnen eventueel om mijn horloge te bekijken. En dat je dat wereldwijd zo'n beetje wel misschien dus wel samenwerkt met juweliers. Maar ik zie het niet voor me dat ik bij, 20 juweliers in Nederland ga liggen.
Nee.
En zo dat verder uitbouwen.
Nee.
Dus dat is ook niet jouw doel, nee, precies.
Nee. En nu noemde je Revolution al, hè? Dat is natuurlijk het bekende Nijntje horloge. Zullen we eens daar de doorstap naar maken? Want toen had je de Amalfi al, zeg maar het ontwerp, de ontwerptaal is hetzelfde.
Ja.
Alleen, hoe ineens komt Nijntje daar op de plaat?
Ja, goede vraag. Dat is een soort ingeving geweest. Ik zat op Instagram een beetje te scrollen en toen zag ik bij een oude vriend van mij, die had een foto geplaatst van zijn woonkamer en die had een kussen met Nijntjes erop. En toen was er bij mij een of andere, in mijn hersenen ging er iets aan.
Wat goed dit.
Ja, en toen dacht ik, moet ik met Nijntje iets met mijn horloge doen. En ik ben er echt gelijk gaan mailen naar, tenminste uitgezocht wie de eigenaren waren. En daar gelijk naar zitten mailen en die gasten gelijk gebeld ook. En toen is dat gaan rollen. En gelukkig vonden zij het wel heel tof. En ik had volgens mij binnen een paar dagen dus van hun ook reactie van, we vinden het wel gaaf. Gaan we doen.
Ja. En had je daar ook nog rekening gehouden met bepaalde, ik bedoel, je gaat een horloge maken voor volwassen mensen.
Ja.
En dan ga je een kinderfiguur opzetten. Ja. Maar speelde dat nog mee in je beslissing? Of dacht je, dit is vet, ik ga dit doen. En als mensen het niet tof vinden, dan...
Dat speelde zeker mee in mijn beslissing. Maar in die zin dat ik dacht van, je kan hier iets heel gaafs mee doen. Maar je moet het op de goede manier doen. Het moet op een chique manier gebeuren. Op een subtiele manier. Het moet niet No offense voor andere merken, maar het moet niet een plaatje op een wijzerplaat zijn. Ja, wat je wel heel vaak ziet. En dus ik wilde gewoon een originele insteek zoeken waarmee dat kon. Ik bedoel, dit idee was er ook niet van de een op de andere dag. Ik heb meerdere ideeën onderzocht. Maar op een gegeven moment landde dit idee. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. Dit klopt. Dit is een eentje op de maan. Het is een maanfase.
Welke uurwerk gebruik je er eigenlijk voor?
Dit is een Celita SW288. En daar halen we de datum af. Dus de hele datumschijf wordt er afgehaald. En daardoor kunnen we de maanfase vergroten.
De module zit er nog wel op, al in de schijf.
Dat is wel grappig. Ze gebruiken, zeg maar, de stand van de kroon is dezelfde waarmee je normaal de datum verzet. Mm-hmm. Alleen voor de maanfase draai je hem de andere kant op.
Aha.
Dus de datum is wel verwijderd, maar er zit geen dode stand op.
Is dat een aanpassing vanuit jou dan? Of wordt het al vanuit Celita gedaan?
Dat is vanuit Celita.
De 288 specifiek?
Ja.
Check.
Ja. Achteraf volgens mij best wel geluk mee, want dat uurwerk, volgens mij was het een van de eerste jaren dat ze die gingen gebruiken toen.
Hmm.
Dus dat was...
Ja, dat is echt goed. En je hebt dus contact gehad, daar is het achterop ook copyright Mersis. Dus daar staat ook alles op papier. Het is gewoon de Nijntje zoals die beschermd is namens Dick Bruna.
Alles moet met hun overlegd worden. Ja. Dus tot in de kleinste details. Soms heel vermoeiend, kan ik zeggen. Dat is echt het hele proces. Elk horloge moet daar naartoe. Het gaat niet altijd even vlekkeloos.
Horloge moet daar naartoe, elk prototype.
Elk prototype. Check. We hebben er eentje gehad die bij hun vandaan naar mij toe verzonden werd. En toen is die verdwenen.
Nee, joh.
Oh.
Dus dat gaf nog wat wrijving. Ja.
Okay. Is dat goed gekomen uiteindelijk?
Ja, maar ja, we hebben het zakelijk opgelost. Maar ze hebben gewoon betaald. Ah. Maar dat geeft wel... Dat maakte de verhouding wat lastiger.
Ja.
Het is nu weer goed, maar dat... Ja.
Ja. Ja, maar dit heeft wel voor jou volgens mij, hè, of ik begrijp het verkeerd, maar echt wel een soort van de boost gegeven, toch?
Nee,
al deze
100%.
Modellen,
nee,
niet alleen zeker. De Revolution, hè, maar ook de gele en de witte. En,
ja. Nee, toen ik deze lanceerde, 2,5 jaar geleden of zo, ja, toen ging het lopen. Die eerste was een hele blauwe. Daar heb ik er toen 25 van gemaakt. Ja, daar was heel veel vraag naar.
Is dat Tiffany blauw?
Die is recent. De eerste was helemaal donkerblauw.
Ja. Oh, die donkerblauw. Ja, check.
Ja, en eigenlijk werd ik toen al naar die eerste blauwe werd ik eigenlijk al gelijk benaderd door Waco van Revolution om die samenwerking te doen. Maar daarna, toen ben ik ook in contact gekomen met iemand van Hodinkee. Dus toen heeft Hodinkee over mij geschreven. En die hebben toen inderdaad over de gele, witte en de oranje geschreven. Dus toen hebben we 3x25 van die kleuren gedaan. Nou, die waren binnen 3 minuten uitverkocht. En ja, toen deden we met Revolution een blauwe met die Saphir insert. Was binnen een uur uitverkocht.
Wat ging er toen hier om?
Ja, dat was heel onwerkelijk, maar toen met Revolution was het ook gewoon heel spannend. Want het was gewoon voor het eerst dat ik 100 horloges ging maken. Toen ik die deal maakte, was het meer van, holy fuck, hoe de fuck ga ik dit doen? Ja, weet je.
Ja.
Ja, dus, en ik dacht gewoon, ja, was er zeker meer paniek dan. En er moesten contracten gemaakt worden, want het gaat opeens om heel veel geld. En dan wil je niet, als er iets gebeurt bij hun, dat ik dan de lul ben, weet je wel.
Ja, snap ik.
Dus het moest allemaal dichtgetimmerd worden. En dus dat hele proces heeft ook best wel lang geduurd. Het is omdat het voor mij voor het eerst was ook.
Lijkt me dan best wel lastig, want dan heb je eigenlijk heel veel verschillende ogen nodig, ook juridische ogen. Ja. Dan heb je mensen die gaan waken ook over jouw uren. En wil je die creatieveling blijven die zijn product gewoon gaat opbouwen.
Ja,
dat is heb ook je daar lastig. Mensen bijgehaald toen?
Want ik een van de dingen die ik toen gedaan heb is op Instagram een soort van vacature gezet van
help.
Ik zoek iemand
horloges produceren.
Ja, die dit kan of die hier verstand van heeft. Nee, maar die. Toen heb ik ook weer best wel geluk gehad. Ik kwam toen in contact met een jongen die notabene uit Parijs kwam of komt en daar ook woont. Alleen die wilde heel graag zijn weg in de horlogewereld vinden. Hij is ook ingenieur, heeft ook gestudeerd, maar is in corona zich een beetje om gaan scholen tot horlogemaker. Heeft een jaar toen in Zwitserland de opleiding gedaan. En die probeerde probeert een beetje carrière in de horlogewereld te maken. Alleen daar kom je niet zomaar binnen als ongeschoolde ingenieur. Dus hij zag mij eventueel als een soort springplank, en dat lijkt nu te gaan lukken overigens, om verder in de horlogewereld te komen. En hij is toen voor mij gaan werken als ZZP'er. Dat doet hij nu eigenlijk nog steeds. Met hem heb ik die series kunnen afronden. Hij heeft vooral het assemblagewerk gedaan. Ik werk dan alle kasten af en regel natuurlijk alle shit eromheen. Maar hij heeft vooral de assemblage.
Hij zat hier, hier in je atelier.
Ja, hij heeft de eerste jaar, eerste maanden in ieder geval, toen zat hij hier. En toen had ik net een vriendin leren kennen. En toen ben ik een soort van proef gaan samenwonen en dan kon hij in mijn appartement.
Oh, nice.
Ja, dat was heel nice. En, maar op een gegeven moment, hij werd helemaal lijp. Maar hij kwam elke keer uit Parijs. En soms dan werkte hij 10 dagen achter elkaar. En dan ging hij op de 10e dag, hij is 1 keer geweest, ging hij op de 10e dag om 9 uur 's avonds reed hij nog terug naar Parijs. En dan was hij om 2, 3 uur 's nachts thuis. En dat werd echt gek. Dus hij is nu, we hebben het nu zo geregeld dat hij vanuit huis kan werken. Dus hij assembleert nu thuis.
Jij stuurt hem onderdelen op en dan gaat hij gewoon assembleren.
Dus ik werk hier de kasten bijvoorbeeld af en dan stuur ik die naar hem toe en dan assembleert hij thuis. Hij heeft wat tools meegenomen vanaf hier.
Ja, want daar had ik nog wel een vraag over. Want je hebt hier wel een aantal machines en materiaal staan. Maar als we dit even als voorbeeld nemen, wat daarvan gebeurt hier? Want de uurwerken koop je gewoon in.
Ja.
En dan? Of als je dat niet wil vertellen.
Nee,
want de uurwerken koop je in. Hè? Dan gaan we
ja.
Dat zijn de Solita uurwerken.
Ja.
Welke afwerkingsniveau koop jij in?
Bij de SW288 is dat gewoon de basis. Okay. Gewoon een normale afwerking. Ja. Voor de Amalfi gebruikten wij de SW300 en dan dat was dan die high grade finish. Maar daar zat een zichtbodem in.
Top grade, toch?
Of top grade, ja.
High grade, okay.
Ja.
Dus hoe gaat zoiets bij Solita? Is dan moet je bij hun aan tafel van doe mij maar een paar eierdoosjes met uurwerken.
Dat is
wel een
mooi verhaal, want omdat dit was denk ik voor het eerst dus dat ze dit uurwerk maakten en ze hebben best wel aan het begin nog wat productieproblemen gehad, wat kwaliteitsproblemen met een onderdeel. Ik weet niet precies welke, maar vorig jaar hadden zij opeens werd elke keer de deadline verschoven dat zij zouden leveren en ik moest dan ik zat met een deadline met Revolution. Dus voor mij was dat echt onwijs zuur. Dus ik ben op een gegeven moment echt helemaal uit mijn stek gegaan. Ik zeg tegen die gasten, ja, jullie gaan, ik weet niet hoe je het gaat doen, maar je gaat die uurwerken leveren. En anders dan gaan we gewoon juridische stappen. Ik heb nu een advocaat waar ik af en toe mee werk, die ook een contract heb gemaakt.
Er gaan wat boze briefjes naar de show de Vol.
Maar goed, dat was misschien wel. Misschien had ik iets meer mijn plaats moeten weten. Want Solita doet weet ik veel hoeveel duizend uur per jaar. En ik neem daar 200-300 uur per jaar af. Toen werd ik op een gegeven moment gebeld door iemand. En ik had zijn naam niet goed verstaan. En ik dacht, nou, het zal wel.
Beetje en, Frans?
Ja, een beetje Frans, een beetje Frans-Engels.
Dus, hallo?
Prima. Ik tegen die man gezegd. En die man zegt, ja, we gaan het nu echt regelen. En dan en dan heb je je uurwerken en dit en dat. En op een gegeven moment ging ik eens na zitten denken. Toen kreeg ik een mail van, die en die probeert je te bellen. En toen ging ik opzoeken. Bleek dat de eigenaar te zijn van Solita. Zelf.
Ja, ja. Yes. A little bit quick, please.
Ja, ik had echt zo van, yo, gast, regel dit. En what the fuck, ik ben echt helemaal klaar mee.
Lekker. Ja. Lekker, die Hollandse handelsgeest. Gewoon nu leveren. Ja,
ik denk dat ze daar nog over gehad hebben. Ja, en ze zijn daar zo correct natuurlijk. Dat is een monsieur, dit en dat. En ik was gewoon heel gast.
Fix die shit.
Ja.
Ja.
Snel. Ja, om hoeveel uurwerken gaat het dan, die je dan afneemt? In zo'n badge?
Ja, minimaal 100 meestal.
Minimaal 100.
Maar Solita, ik weet niet hoe ze nu zijn. aan het begin waren zij echt heel chill. Dat ze, ik kon bij hun aan het begin kon ik gewoon per team ongeveer bestellen.
Oh ja?
Ja. Ja,
gewoon
ja.
Een eierdoosje?
Ja, ja. Aan het begin accepteerden ze dat.
Stuurden ze gewoon even naar Dordrecht.
Want ik heb ook mijn allereerste horloges, die zijn met Soprot-uurwerk gemaakt, geleverd. Maar daar wilde ik op een gegeven moment meer uurwerken bestellen. Of weer 10, weet ik veel. En toen zeiden ze, nee, nu moet je de 100 bestellen.
Mm. Ja, check.
En
ja.
Door, ja.
Je ziet nu ook dat mensen of bedrijfjes uitwijken, kleine horlogemakers, zoals onder andere deze Elka, naar bijvoorbeeld Jouperet.
Ja.
G100 die, past precies.
G100, ja.
In plekken waar een SW200 past.
Ja. En dun. En hoeveel uur power is er? Bijna 70, ja, toch? 68 of zo. Ja.
Het is qua specificaties zeker indrukwekkend. Ja.
En volgens mij nog steeds op diezelfde, maar corrigeer me als ik fout, het basistekeningen van die 28 ETA.
Ja, mijn Maxime, de jongen waar ik mee werk, die had een goede reden om niet met hen te werken, maar ik weet niet meer precies.
Oh, interessant.
Maar ondertussen zijn we ook nog. Ik ben nog wel benieuwd naar wat gebeurt er hier nog. Even, want dan hadden we het over. Je koopt de uurwerken in.
Ja.
De kasten die maak je hier.
Ja, dat is. De meeste dingen is in samenwerking met bedrijven. Alleen, kijk, je moet het wel zo zien. Ik ontwikkel alles zelf, dat vind ik leuk. En ik denk ook dat we daarom unieke dingen kunnen doen. Dus die kast hebben we ook helemaal zelf ontwikkeld. We werken samen met bedrijven om onderdelen te maken. Dus een deel van de kast wordt in Japan gemaakt bij Yuki. En dit is een onwijs specialistisch fijnmechanica bedrijf. Het is vrij random, maar goed, zij leveren heel goed werk. Ze werken ook voor hele grote independents. En hun kwaliteit is heel consistent. Ik ben met hun in contact gekomen op een beurs in Zwitserland. En ja, zo is dat gebleven eigenlijk vanaf het begin af aan al. Dus er komt een deel uit Japan. Een ander deel, het deel met de Lux, zeg maar. Dat wordt in Nederland gemaakt bij een bedrijf in Utrecht. Daar heb ik ook heel goed contact nu mee. En dat is ook heel fijn werken met die mensen. Ze hebben ook heel veel geïnvesteerd, heel veel tijd geïnvesteerd om dat mogelijk te maken. Het is een heel moeilijk onderdeel om te maken.
Ik wou zeggen, want de integratie met de kast is best wel uniek.
Ja, en dat lijkt bijna wel naadloos waarom eigenlijk. Je nu, ja, dit kan je niet zomaar namaken. Ik zal het straks nog laten zien. Het is eigenlijk te dun. Dus lopen daarom ook soms altijd problemen aan met het maken van de kast. De hydrauliek, de spankracht van de freesmachines is te sterk voor de vorm van de kast. Dus die drukt ze soms een beetje ovaal. En dat leidt soms wel eens tot problemen. Maar goed, we hebben het nu al aardig onder controle. Om terug te komen op je vraag. Dus het is een combinatie van dingen. Deksel wordt ook in Utrecht gemaakt. Alleen, kijk, je moet je wel voorstellen. Die onderdelen komen dan dus ruw bij ons binnen. En kijk, de meeste horlogemerken, wat op zich ook logisch is, die gaan naar een kastenmaker toe en die zeggen, dit is ongeveer de kast die ik wil hebben. Of die gaan samenwerken met zo'n kastenmaker.
En zo wil ik hem kant
en
klaar
en lever dit naar mij. En dan gaat die kastenmaker gaat hem afwerken. En gaat hem polijsten. En weet ik veel.
Precies.
En ontbramen. En alles doen. En dat doen wij allemaal zelf. Want dat deel kun je niet. Je kan wel mensen zoeken in Zwitserland die dat kunnen trouwens. Maar dat is lastiger. En dat is, sowieso kunnen we dat denk ik goed. In ieder geval, dus dat deel doen we zelf dan. En verder voor de rest van de onderdelen werken we samen met andere specialisten. Ja.
Tof.
Ja, heel nice.
En de kroon bijvoorbeeld wordt wel gewoon door een kronenfabrikant gemaakt. Een schroefkroon. En die werken we deels ook nog zelf af.
Duitsland?
Dus het is gewoon een Zwitserse partij. Ja.
Tof. Hey, en nog even een doorkijkje, want we hebben nu over die Nijntje gehad, maar we hebben net drie hele mooie wijzerplaatontwerpen gezien.
Ja.
Met een, ook wel weer gewoon met het thema Amalfi. Alleen vanuit de lucht op het water en op het land.
Ja.
Vertel.
Ja, super enthousiast over. Ik denk echt dat met deze serie... Ik verwacht er heel veel van, laat ik het zo zeggen. Het kan alleen maar tegenvallen daardoor. Dus dat is altijd fijn. Maar nee, ja, ik denk dat we iets heel gaafs neer gaan zetten voor de luisteraar. Om even een beetje een beeld te schetsen. Ik werk al sinds 5 jaar samen met een illustrator uit Engeland. Die man is een beetje tegen zijn eigen wil in een soort van specialist geworden in automotive illustraties. Op een gegeven moment is hij daar een keer voor gevraagd en toen is hij dat gaan doen. En hij vindt het heel vet hoor, daar niet van. Maar hij zegt tegen mijzelf, ja, ik ben ook gewoon illustrator. Dus ik snap ook niet dat mensen mij niet voor andere dingen vragen. En dat gebeurt nu wel, want hij wordt nu ook voor horloge dingen gevraagd. Dus maar goed, zijn specialisatie is eigenlijk automotive illustraties geworden. Daar zijn wij, dus daar werk ik al een jaar of 5 mee samen. En vorig jaar heb ik eigenlijk, of is het balletje een beetje gaan rollen van, nou, ik dacht van, we moeten iets meer met jouw illustraties gaan doen of met jouw talent. Dus toen zijn we gaan nadenken over om samen een horloge te bedenken. Toen zijn we een creatief proces ingegaan en uiteindelijk is daar inderdaad zijn we teruggegaan naar Amalfi-kust. En zijn we op 3 thema's uitgekomen. Land, zee en lucht. En bij elk thema een bijpassend voertuig. En met een prachtige illustratie. En een hele mooie emaille-wijzerplaat.
Ja, je zegt het heel snel. Emaille-wijzerplaat.
Ja.
Wij kunnen ze helaas nog niet laten zien. Maar we hebben ze wel eventjes, de prototypes in ieder geval, bepoteld.
Prachtig.
Dat is echt fucking mooi.
Ja.
Echt zo diepe kleuren in dat emaille. En echt chapeau. Ik vind dat zo cool.
Heel
dat vet. Inderdaad, het wordt vaak een soort van gehyped. Hè? Emaille wijzerplaat. En het is ook een moeilijk proces, hè? Heb je verteld net. En dan kun je zeggen van ja, waarom doe je dat dan? Waarom kies je daarvoor? Nou, als ze uitkomen, ga hier naar kijken en pak ze even vast. Want dit is zo diep. Die kleuren zijn zo warm en zo diep. Ik heb dat nog nooit met een andere techniek, zeg maar, gezien.
Nou, dat is wel grappig. Want toen wij daarover aan nadenken waren, toen heb ik tegen Guy al gezegd van, ik zei, volgens mij moeten we iets doen met een emaille wijzerplaat en met jouw zeg maar stijl van tekenen. Volgens mij kunnen we dan echt iets heel vets maken. Alleen Guy die had de emaille wijzerplaten voor zich met een auto erop, een raceauto zoals je ze van Patek Philippe hebt, die geschilderde emaille wijzerplaat, weet je wel. En dat is best wel een oudbollig imago, een beetje gewoon ouderwets. Mm. En Guy zei, dat wil je niet.
Nee.
En ik zei, nee, dat wil ik ook niet. Maar ik denk dat we het naar deze tijd kunnen trekken. Dat we het weer eigen tijds kunnen maken. Dat we het een moderne twist kunnen geven met jouw talent. En een bepaald minimalisme wat we daarin kunnen brengen. En op een gegeven moment viel dat kwartje bij hem. En toen kwam hij eerst met de Aurelia. En toen ik zei, oké, dit is echt fucking vet. En toen kwam hij zelf. Want toen,
Lancia Aurelia.
Ja, Lancia. En toen kwam hij zelf van, ja, maar we kunnen ook nog met een vliegtuig doen en met een boot. Nou, en toen. Ja.
Waren dan denk ik 3 versies.
Ja.
Tof.
Vet.
Ja.
Ja, ik word er wel warm van. Kun je iets zeggen van welke contraien we dit jaar kunnen gaan zien? In het huidige jaar? Of wil je daar nog niet zo over los?
Hoe bedoel je?
Welke periode van het jaar?
Ah, zo. Ik hoop. De verwachting, laat ik het zo zeggen, de verwachting nu is begin mei. Lancering.
Dit is wel weer een dikke scoop.
Ja, zeker een scoop. We zijn een van de eerste die dit zo gezien hebben.
Of heb je nu 2 onder de oksel staan en je dit hebt gezegd?
Het is altijd zo lastig. Omdat we toch we werken met een E-majeur samen. Een deel van de wijzerplaat. Dus er komt nog een, die hebben jullie nog niet gezien. Er komt nog een chapter ring omheen, zeg maar. Die het geheel omlijst. Dat wordt bij een wijzerplaatfabrikant gemaakt.
Ja, ik hoor het al. Ik denk dat je weer een hulpvraag op Instagram gaat uitzetten na deze opname.
Dat is ook nog een ding. Ja.
Ja, mooi man.
Heel tof. Ja, wat ik net zeg, dat meen ik ook echt. Als je de mogelijkheid hebt en deze horloges zijn uit, En je hebt de mogelijkheid om hem een keer in het echt te bekijken. Ja. Die wijzerplaten zijn echt fabelachtig. En nu al, want dit zijn de prototypes. Laten staan dat ze straks geperfectioneerd zijn. Echt super nice. Ik vind het echt cool.
Heel nice. Absoluut. Thanks. Absoluut.
Ja, nou ja, dank je, Laurens, voor een inkijkje in wat De Rijke allemaal doet en wat jullie, wat jij maakt. Ik denk nog steeds jullie, maar je doet het echt nog steeds.
Ja, ik zeg ook vaak we. En ik vind ook dat ik het niet alleen doe. Uiteindelijk.
Maar dat vind ik ook wel, als je de naam hoort en ook ziet, zeg maar, de modellen, dan denk je dat er een veel groter bedrijf of zo achter staat. Terwijl dat eigenlijk zo kleinschalig is. Dat vind ik eigenlijk wel ook, vind ik
mooi,
wel grappig.
Mooi compliment. Ik vind het, wat ik grappig vind, is dat het co-companen, dat was in eerste instantie bij mij iets esthetisch. Mm-hmm. Ik vond het alleen De Rijke op de wijsplaat vond ik niet zo mooi. En het en co vond ik dan net iets, ik weet niet, dat klopte voor mij meer. En het begint nu steeds meer lading te krijgen van, ja, ik doe dit niet alleen, maar ik werk samen met mensen van Nijntje, met Guy Allen. En ik weet niet, ik vind dat wel heel gaaf. Ja.
Tof. Dus, nice.
Ja, ik word hier heel enthousiast van.
Ik ook. Allemaal Nijntje. Iedereen Nijntje om zijn pool.
Ja, ze zijn bijna niet meer,
en allemaal vier.
En als ze op zijn, zijn ze op, hè? Zij,
ja, en anders wil ik wel een lunchje aan mijn pols. Goed. Dankjewel, Laurens.
Tof, dankjewel.
Squale.
Waar zit hij nou naar te kijken daar?
Dit was weer een aflevering van Mannen van de Tijd. Abonneer je via je podcastplatform of volg ons op @mannenvandetijd op Instagram. Graag tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.